ging. Ben wel eens bij u geweest. En dat haalde dominee Gielen ook nog even aan. Toen had hij een meditatie over tellen. En ik heb toen mogen spreken onder u over het geloof. En we zouden vanmiddag kunnen zeggen als het gaat over wat is godzaligheid. In het kort gezegd, leven uit het geloof. Godzaligheid. We zullen proberen zo eenvoudig mogelijk te doen. Daar zitten al twee woorden in. De naam van de Heere God en zaligheid. En zalig, dat weet u wel, dat betekent vol. Dus als het gaat over Godzaligheid, dat is vol van de Heere God zijn. Waar kom je nu die uitdrukking Godzaligheid veel tegen in de Bijbel? Voornamelijk in de pastorale brieven. En u zult wel, denk ik, weten wat we daarmee bedoelen. Dat zijn de brieven van Paulus aan Timotheus en aan Titus. Twee brieven aan Timotheus, dat was zijn leerling, zijn broeder, zijn medestrijder in het evangelie, en Titus, de brief aan Titus. In die twee brieven, in drie brieven eigenlijk, in die twee brieven aan Timotheus en die ene brief aan Titus, komen het meest het woord godzaligheid tegen. Ook nog wel in een van de andere brieven van een van de apostelen, Petrus. Wellicht dat we dat straks ook nog even noemen. Het gaat in het leven der godzaligheid om het leven uit het geloof in de Heere, het leven met de Heere. Nu komen we die uitdrukking godzaligheid bij mijn weten niet tegen in het Oude Testament, maar wel ook de zaak. Daar lezen we dikwijls van iemand die godvrezend is, die God vreest. We kunnen ons voorstellen, de Heer is de God van het verbond, die heeft alles gedaan aan het volk Israël, dat hij ook vraagt van het volk dat ze met hem zullen leven, met hem zullen wandelen. Een leven van godzaligheid zullen betrachten. En ook mensen in het Oude Testament die overgingen naar het volk van Israël, die worden godvruchtigen genoemd. Mensen uit de heidenwereld die toegebracht werden, dat waren mensen die niet slechts een vluchtige indruk van Israëls God hadden opgevangen, maar die wilden hem ook vereren in hun levenspraktijk. Het woord godzaligheid, of we kunnen ook zeggen godsvrucht, wijst op het rechte eren en liefhebben van God de Schepper en God de Verlosser. In alle menselijke verordeningen die er maar zijn. In de godzaligheid krijgt de wil van God zicht en tastbare gestalte op aarde. Zoals een bruid naar de ogen van haar bruidegom kijkt. Denk nog even aan Maxima, hoe dat ze keek naar Willem-Alexander. Zo kijkt de bruidsgemeente op in aanbidding en in liefde tot haar hemelse bruidegom. Het leven der godzaligheid. Dat is een leven dat helemaal op de praktijk ook gericht is. Heel de levenshouding van een mens zal doorstraald zijn van die godzaligheid. We vertelden net zo aan predikanten, aan meneer Van Horen, we mogen Bijbelkring verzorgen, Melisand en ook juist weer de brief van de Filippenzen, dat doet ook dominee Kuns en ook dominee de Butter, hoorde ik zo zeggen. Maar in het gedeelte wat vorige week aan de orde was, daar stond dan in Onze wandel is in de hemel, waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Gods kinderen, de Filippenzen aan wie Paulus schreef. Paulus was toen in de gevangenis in Rome. En hij schreef die brief aan de gemeente in Filippi. Dan zegt hij, onze wandel, dat betekent ons burgerschap, ons thuisadres is in de hemel, waaruit we ook de zaligmaker verwachten. Dan ziet u ook iets van die godzaligheid. Hun leven, hun thuisadres is op de hemel gericht. Op Schouwen en Duiveland, daar zijn nogal wat vissers, waar ik gestaan heb in Sirjansland, in Bruinisse en in Zierikzee, maar ook trouwens hier op het eiland in Oudorp en in Stellendam. Die vissers zijn heel de week van huis en donderdags of vrijdags gaan ze weer naar huis. Maar heel de week zullen ze daarnaar verlangen weer naar huis te kunnen gaan. Dat is hun eigenlijke thuis, niet de zee, maar het huis waar ze in wonen, waar hun vrouw woont, waar hun kinderen eventueel wonen. Dat is hun thuisadres en daar is hun leven door bepaald. Door dat thuisadres, dat burgerschap in de hemel. Onze wandel is in de hemel. Daar vindt u ook iets van die godzaligheid. Het is een heel praktische zaak dus. Niet, je hoort wel eens dat gezegd wordt soms in de preek, mensen, het gaat niet alleen over de zondag dat we naar de kerk gaan en dat we naar het woord luisteren van God, maar dat heel ons leven gevuld zal zijn met de Heer. Ook op maandag en op woensdag en op vrijdag. Dat is het leven der godzaligheid. Natuurlijke mensen, dat zijn mensen die zonder God leven en zonder de Heer Jezus, die kennen dat leven niet. Want 2 Timotheüs 3 spreekt van zulke mensen dat ze liefhebbers van zichzelf zijn, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars. Een heleboel woorden komen er nog meer. Onheilig, zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, onmatig, zonder liefde tot de goeden. Verraders, roekeloos, opgeblazen. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God. Maar de godzaligheid is dat werk waar wij vanmiddag ook van hoorden. Hè, van Nicodemus, dat begon zomaar pril in zijn hart. En dat breidde zich over heel zijn leven uit. Dat grijpt de kern van ons bestaan aan. En dat breidt zich over heel ons bestaan uit. Het is een zaak van het hart, maar ook van de hand, van de mond en van de voet. En van al de levensuitingen. Het komt op de praktijk aan. Daar wordt ook wel gesproken van de praktijk der godzaligheid. En Timotheus, we zeiden u al in de brieven aan Timotheus en in Titus, komt dat woord godzaligheid vooral naar voren. En heeft Timotheus te maken met dwaalleraars. En die zeggen, je moet je van allerlei dingen onthouden. Een soort ascese. Je moet je van bepaalde dingen onthouden, van bepaalde spijzen, die mag je niet gebruiken. En er waren ook dwaalleraars, die maakten allerlei fantasierijke dingen. Die haalden ze uit de geslachtsregisters, uit de Bijbel. En dan zeiden ze, oh, dat is zo mooi, dat is zo mooi. Allemaal zelf maar uitgesponnen. En die dwaalleraars die zeiden, je moet je van bepaalde dingen onthouden. Bijvoorbeeld van het huwelijk. Of je mag bepaalde dingen niet eten. Maar dan zegt Paulus juist dat die godzaligheid zich niet beperkt tot het bidvertrek en tot de kerk. Maar daar, waar we midden in het maatschappelijke leven staan, en dat we daar in dat leven met de Heere God zullen staan. Zich niet terug te trekken, zoals mensen in een klooster, maar dat we die godvruchtige wandel mogen beoefenen midden in het maatschappelijke leven. En zegt Paulus, om een woord aan te halen uit 1 Timotheüs 6, die godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Vergenoeging, even een woord wat wij beter zo kennen, tevredenheid. Het leven der godzaligheid is een groot gewin, geeft een grote winst met tevredenheid. niet bezetten zijn met de dingen van de wereld. En niet bezetten zijn alleen met de kerkelijke dingen. En er kan soms zoveel aan de hand zijn in de kerk en in de gemeente. En dat je daar heel je leven aan beïnvloeden. Maar beïnvloed te zijn door de Heere en door zijn Heilige Geest. Om Christus tot je deel te mogen hebben. Want in de gemeenschap met hem, in de gemeenschap met de Heer Jezus, en dat heeft Nicodemus ook al meer geleerd, die ging al meer de Heer Jezus lief krijgen, en die kwam voor hem uit, die werd verbonden door de wedergeboorte, door de Heilige Geest met de Heer Jezus, om zo met hem te mogen leven, dat geeft vergenoeging, tevredenheid. Want dat is immers de grootste winst die een mens ontvangen kan, de Heere. En een aandeel aan Christus te mogen hebben. Te weten van het aangenomen zijn tot kind van God. Door de Heilige Geest. Vergenoeging, dat is tevredenheid. Een groot gewin met vergenoeging, met tevredenheid. En die godzaligheid, die heeft de belofte van het tegenwoordige, van het toekomende leven. Als er ook mensen onder ons mogen zijn, bij het ouder worden, dat je zo de Heere mag kennen en het leven van godzaligheid mag beoefenen, dan mag er ook wel eens tevredenheid, vergenoeging zijn. Bij het ouder worden, dat ga je merken, dan wordt alles minder in ons leven. Dan komt er de afbraak in ons leven. Denk aan Prediker 12, hè, dat zo mooi aangeeft of zo ernstig aangeeft hoe alles minder wordt, de ogen en de oren en de armen en de benen. Maar als er dan dat leven van godzaligheid mag zijn, dan is er die toekomstverwachting. Ik heb mijn God, dat is genoeg. En zei wel eens iemand tegen een oude vrouw, nou, je hebt ook het beste gehad. Nee, zei die oude vrouw, die een kind van de Heere mocht zijn, het beste, dat komt nog. Belofte voor het tegenwoordige leven, voor het toekomende leven. Het leven met God straks in de volkomenheid, in de zaligheid. Dat woord godzaligheid is ook in de Griekse wereld geen onbekend woord geweest. Dat betekent oorspronkelijk terugwijken voor iets, maar ook je verbinden aan iets of iemand, ontzag hebben voor iets of iemand. En het werd later betrokken op de godenwereld. In de Griekse wereld heb je een heel aantal goden, maar nooit kwam het bij dat woord in de Griekse wereld tot een persoonlijke verhouding, tot een bepaalde godheid. Maar in de Bijbel gaat het dus om de verbinding met de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Gaat het om de verbinding door het geloof met de Heer Jezus zelf. Te weten van een persoonlijke relatie met hem. Dat hij in ons leven kwam. Dat hij ons opzocht. Ik was onlangs nog bij iemand die mooie geschiedenis van Zacchaeus. He, die zocht de Heer Jezus te zien, misschien uit nieuwsgierigheid. Zat hij in een boom, dat de Heer Jezus voorbij kwam. Heden wil ik in uw huis blijven. Kijk, dat is het. Dat de Heer Jezus in zijn leven kwam, in het leven van Zacchaeus. En dat alles op zijn kop ging. Dat alles veranderde. U weet wel, die tollenaar. En dat hij dan, wat hij ontvreemd heeft, vierdubbel terug wil geven. En de helft van zijn goed aan de armen wil geven. Dan is zijn leven vol van Christus. Heden wil ik in uw huis blijven. Heden wil ik in uw hart blijven. Dat is het. Het geloof dat niet bestaat alleen uit woorden, maar uit betoning van geest en van kracht. Het leven in de gemeenschap met de Heere Jezus. En daarom kan die godzaligheid zozeer aangeprezen worden in de Bijbel. En dat is nooit een stuk wetticisme of werkheiligheid. Zo mag dat dikwijls betracht zijn door het Jodendom. Die wilde zich door eigen werken en onthouding van bepaalde dingen aangenaam maken voor God. En zo waren ook die dwaalleraars gekomen in die gemeente waar Timotheus werkte. Maar de ware godzaligheid is een vrucht van Gods vernieuwende genade. Die heeft niets verdienstelijk in zich, maar kent het leven in de gemeenschap met de Heere Jezus. En dat zal te zien zijn wie men dan dient. Dat komt dan openbaar in alle verhoudingen van het leven. En die pastorale brieven in het Nieuwe Testament zijn vol van herderlijk vermaan om bij alle bedreiging van binnenuit en verleiding van buitenaf gezond te blijven in het geloof en te staan naar een leven in oprechte godsvrucht. En nu haal ik een andere brief aan. Ik zei u al, godzaligheid komt vooral voor in de brieven aan Timotheus en Titus. Moet u maar eens goed onthouden. En als u dan vanavond of van de week eens een keer die brieven opslaat, moet u eens kijken hoeveel malen dat woord godzaligheid voorkomt. Maar ook Petrus, die zegt het in zijn tweede zendbrief. Dan zegt hij dat we bij ons geloof deugd zouden voegen en bij de deugd kennis, bij de kennis matigheid, bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Daar ziet u de praktijk van de godzaligheid. Hè? Het is als het ware een keten, een ketting met allemaal die deugden, zou je kunnen zeggen, die de Heere werkt in het leven van de zijde door de Heilige Geest. Maar dan die godzaligheid brengt ook broederlijke liefde voort. En bij die broederlijke liefde komt ook liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten, zegt Petrus, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonden. Wat is godzaligheid? Dus het leven met de Heere, uit de geloofsgemeenschap met Christus. Een godzaligheid die heel het leven doortrekt. Vol zijn van de Heere God. Maar dan zal iemand een vraag stellen. Hoe kom je nou daaraan, aan die godzaligheid? Want dat het nou bij natuur, bij mij en bij u van nature in mijn hart zit. Nou, dat zit het niet. Zat bij Nicodemus ook niet van nature in zijn leven, in zijn hart. Dat is er door Gods genade ingekomen, door het werk van de Heilige Geest. Hoe kom je daar nou aan? Dat mag een wezenlijke vraag zijn. En dan wil ik iets aanhalen van een oude predikant. U kent wel de uitdrukking oude schrijvers. Nou, dat zijn predikanten die in vroeger jaren in onze hervormde kerk stonden. Die heette toen nog de gereformeerde kerk. Nou, dat eiland Schouwen en Duiveland, waar ik jaren predikant mocht zijn in Sirjansland, dat heeft vroeger ook, nou zeg ik ook dat woord, godzalige predikanten gekend. Dus echt dienaren van het woord die wet en evangelie verkondigden, die verkondigden bekering tot God en het geloof in Christus. En een van die predikanten was Petrus Wittewrongel. En dat was een predikant uit de 17e eeuw. En die is predikant geweest in Renesse. Als je er nou komt, dat is echt eigenlijk een beetje een vrijzinnige gemeente. Om zomaar een verhaal tussendoor te vertellen. Alle predikanten, bijna van het eiland, Schouwen en Duiveland is sommige gemeenten confessioneel, vele gemeenten mid-orthodox of vrijzinnig. Maar vele van die predikanten waren bij mijn afscheid in Sirjansland aanwezig. Het was toch wel een goede verhouding. We hebben gepreekt daarover bij het afscheid. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, is een vervloeking. Maranatha. Toen ving zomaar een ouderling op wat die predikant uit Renesse zei van die preek. Die man zei, het was verschrikkelijk. Helemaal geen antenne meer voor wat er nou nodig is in het mensenleven. Waarachtig geloof, waarachtige bekering. Want daar wordt niet meer over gepreekt in die gemeente. Men is zomaar medemenselijkheid en een algemeen geloof. Maar daar in Renesse stond een keer een dominee Wittewrongel. Later in Middelburg en later in Amsterdam. En die heeft een boek geschreven over het christelijk huishouden. Over het christelijk geloof, hoe dat het openbaar komt in het gezinsleven. is later ook nog weer eens in een nieuwe druk verschenen onder de titel De Nader Reformatie van het Gezin. En dan zegt die dominee Witwrongel, een mens kan een natuurlijk leven leiden en wel een net burgerlijk leven leiden. En dan zegt hij, ik ben geen hoer, nog een dief. Maar dan leiden ze af uit hun burgerlijke deugdzaamheid ten onrechte dat ze in de staat der genade zijn. Dat zijn mensen die noemen zich wel christenen en ze spreken ook van een leven van godzaligheid en van een fatsoenlijke levenswandel. Maar ze maken wel werk van de tweede tafel van de wet om je naaste wat lief te hebben. Dat proberen ze. Maar ze maken geen werk van de eerste tafel van de wet om God lief te hebben boven alles. En ze vertrouwen op hun eigen gerechtigheid. En dan zegt Witwrongel, binnen het christendom zijn er ook nogal wat mensen die heel wat verder gaan dan de burgerlijke christenen. Ze maken niet alleen werk van de tweede tafel, maar ook van de eerste tafel. Dus ze willen ook wel echt God lief hebben. De mensen, dat denken ze. Voor het oog lijken ze ware godzaligen, maar het zijn hypocrieten, huichelaars, zegt Witwrongel. De eerstgenoemden, die bedriegen hun omgeving, maar de anderen ook zichzelf. Want die tweede hebben alleen een gedaante van godzaligheid. Ze gaan wel naar de kerk en ze bidden wel en ze houden de zondag en ze leven, lezen de Bijbel. Kortom, zij doen hetgeen van christenen verwacht mag worden. Maar dan zegt Witwrongel, en dat is nou het kernpunt waar het om gaat, maar van al hun goede werken is het zaligmakend geloof in Christus niet de oorsprong. Dus ze leven wel schijnbaar als een christen, maar ze missen dat ware geloof in Christus. Dan zegt Witwrongel, hun uiterlijke devotie is vergeefs, omdat hun harten niet door het bloed van Christus gereinigd zijn. Dan zegt hij, of onze lampen nog zo wel zijn bereid en toegemaakt, zo de olie der genade en van het ware geloof daar niet in brand, zij zullen door de bruidegom in zijn hemelse woonplaats nooit worden binnengelaten, maar voor eeuwig met de dwaze maagden buiten moeten blijven. Zo houdt Witwrongel de schijnchristenen voor. Er kan immers zelfbedrog zijn. En dan zegt Witwrongel, of men een bijna christen is, kan men daardoor ontdekken door gehoor te geven aan de oproep om bij zichzelf na te gaan of men met Paulus mag zeggen, Christus leeft in mij. Dat hij in je leven gekomen is. Wat we vanmiddag ook gehoord hebben, dat hij zich in je leven geopenbaard heeft als die allesgevende en allesvervullende zaligmaker. Witwrongel zegt, men moet het werk der genade in zijn ziel gevoelen. Uit bevinding weten wat woorden als geloof, bekering en godzaligheid inhouden. Als men in zijn hart de werkingen van Gods heiligmakende genade gewaar wordt, mag men besluiten dat men gemeenschap aan Christus heeft. Maar hoe komt men nou daaraan? Wel, het woord en de Heilige Geest. Daar maar steeds zijn op de werkplaats van de Heilige Geest, de prediking van het woord. En het gebed om de Heilige Geest. Ik wil nog weer wijzen op een tekst waar ook weer dat godzalige leven in voorkomt, in Titus 2. Dat is een tekst waarin de oude kerk dikwijls op tweede kerstdag over gepreekt werd. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus dan ligt het begin bij de zaligmakende genade die verschenen is met kerst, in en door de Heer Jezus Christus. Maar die zaligmakende genade gaat ons onderwijzen, gaat ons opvoeden. Als het woord met kracht in ons leven komt door de Heilige Geest, dan gaan we de wereldse begeerlijkheden verzaken en de goddeloosheid. Dan komt er een nieuw leven openbaar. Zoals we hoorden vanmiddag van in de natuur. Hè, dan denk je aan het nieuwe leven dat zich ontplooit en dat uitspruit. En dan komt er openbare matig en een rechtvaardig en een godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Matig, dat heeft dan te maken met ons persoonlijke leven. Matig leven in alle dingen. En niet overdadig in de dingen van de tegenwoordige tijd opgaan. Daar is zoveel wat ons wil meenemen en meeslepen. Maar een matig leven en een rechtvaardig leven ten opzichte van de naaste. De naaste rechtvaardig behandelen. En godzalig leven. Een leven vervuld van God. Van de invloed van de Heilige Geest en van zijn woord. Nou, ik lees ook de zaaier, die leest u ook. En dan lees ik ook dat dominee Giele de Dordtse leerregels behandelt. En ik heb ze ook allemaal door mogen preken in een avonddienst. De avonddienst in Sirjansland. Maar daar staat het ook zo prachtig in. Ik weet niet in welk hoofdstuk dat hij nou bezig is. Maar in Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, artikel 11. Daar staat dan dat het evangelie niet alleen uiterlijk gepredikt wordt. En dat het verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht wordt. Opdat je gaat onderscheiden de dingen van de Geest van God. Maar dat die Heilige Geest ook doordringt in de binnenste delen van de mens. Met zijn krachtige werking. En dat het hart dat gesloten was, geopend wordt. En dat hart wordt vermurwd. En dat hart dat onbesneden was, dat wordt besneden. En in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden. En maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, metterdaad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Heel mooi, hè, die Dordtse regels. Daar mag over gesproken worden, de Bijbelkring. Die moet je ook zelf lezen als je met die vragen zit van: wat is nou godzaligheid, wat is nou geloof, wat is nou bekering, wat is wedergeboorte? Daar staat het zo prachtig in wie wij van nature zijn en wat God werkt door de vernieuwende kracht van zijn geest in mensenlevens. Kijk, eerst, zegt de Heer Jezus, dan is een mens een dode boom. He, die brengt alleen maar kwade vruchten voort. Maar dan door die wederbarende genade, dan wordt het een goede boom. Die brengt vruchten voort. Dat is weer het leven van de godzaligheid. Hoe kom je eraan? Ja, maar bidden met het woord van God bezig te zijn. Te bidden als je de prediking mag horen. Heere, schenk mij uw Heilige Geest, dat ik het woord mag verstaan en ga beleven. Het is geen forceerde godzaligheid van ik moet dit en ik moet dat. Maar het is een liefdedwang. Dan zeg ik er gelijk bij, als Gods kind op zijn plaats is. Hè? Want je blijft ook die oude mens houden. Maar als de geest in ons leven werkzaam mag zijn, is het een liefdeleven. Hoe lief heb ik uw wet, zei je bij betrachting de ganse dag. Dat is het leven der godzaligheid. Dan hebben we God meer lief dan de mensen, zegt Witte Wrongel, die predikant destijds in Renesse en later in Amsterdam. We wandelen op de weg van Gods geboden met omzichtigheid. Onze wandel begeert precies te zijn. En dan moet je eens luisteren wat Witte Wrongel dan zegt. De ware godzalige, kom je weer het woord tegen, zal ten uiterste en tot een stipje toe zich aan elk en ieder gebod van de wet van zijn God zoeken te houden. Dus niet marchanderen met het een of het ander, maar in die oprechtheid tot een stipje van de wet zich daaraan zoeken te houden. We wennen ons eraan om het goede wel te doen in overeenstemming met de norm van de goddelijke wet. En nou zegt Paulus ook in een van die brieven aan Timotheus, daar moet Timotheus zich in oefenen. oefent u zelf in de godzaligheid. Dus we zeiden in het begin, wat is godzaligheid? Hoe kom je eraan? Maar een mens die er ja, kennis aan mag hebben, hè? Professor Quispel zou zeggen, vroeger in Utrecht, kennissen, hè? Dus geloofskennis aan mag hebben aan de Heer Jezus, hè? De gemeens, kennis mag hebben aan de godzaligheid, dan moet je er ook steeds in oefenen. Paulus schrijft aan Timotheus, oefen uzelf in die godzaligheid. Want die Timotheus had wel eens een bemoediging nodig. Je krijgt de indruk in zijn brieven, in de brieven die Paulus aan hem schrijft, dat hij wat vreesachtig was. En dat hij zo goed opkon tegen die dwaalleraars die daar voorhielden. Je moet je onthouden van het huwelijk of van bepaalde spijzen. Of je moet je laten besnijden. Dat hij daar niet goed tegenop kon. Dan zegt Paulus, schrijft hij aan Timotheus, we hebben geen geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van liefde en van kracht en van matigheid. En dan is treffend om op te merken, die brief van Paulus, die heeft hij in het laatst van zijn leven geschreven. Dan zit hij voor de tweede keer, zeer waarschijnlijk gevangen in Rome, heeft hij de dood voor ogen. Maar hoewel Paulus dan, ja altijd verloochent hij zichzelf, Paulus, hoe dat hij zichzelf vergeet en zijn jonge broeder wil opbeuren door zijn brieven. Paulus zegt niet, wees godzalig, maar oefen jezelf daarin. Als er een huis gebouwd wordt, dan is er eerst het fundament. En de muren komen overeind te staan, maar dan moet nog het dak erop gelegd worden. Dus die godzaligheid wordt tastbaar in heel het leven, in heel de levenswandel. Die mens moet bekwaam gemaakt worden tot alle goed werk. Oefen uzelf daarin. Nou, dat oefenen, daar staat er in het Grieks een woord gymnazijn, waar wij het woord gymnastiek van kennen. He? Zich oefenen. Oefen uzelf. Dat woord hoort bij de sportschool. De hardloper, de roeier, die moet langdurig trainen voor zo iemand zijn sport beheerst. Christenen moeten zelf even grondig trainen als de atleten hun spieren. Voor allerlei sporten geeft men het uiterste. Maar zelfverloochening, volharding en concentratie in geestelijke oefening, waar vinden we dat? Er moet dus gerichtheid zijn, concentratie. Dat is geen bekrompenheid, geen benauwdheid, maar er moet wel een selectie zijn. We haalden die tekst aan uit Titus 2, dat die zaligmakende genade ons opvoedt, ons onderwijst om de wereldse begeerlijkheden te verzaken. Er komt dus een strijd tegen de wereldse begeerlijkheden. We zitten allemaal vol met de wereld, met onszelf. Er zal concentratie zijn op de Heer en op zijn dienst. Die sportmensen weten ervan. Ze mogen niet te dik zijn en niet te vet. Ze moeten slank en lenig blijven. Inspanning van al onze krachten is vereist. Tucht over onze tijd. Tucht om de training niet te verwaarlozen. Het is een oefening in godzaligheid. Een training. Gymnastiek beoefenen. Misschien zijn er ouderen onder ons, die doen misschien wel een ouderengymnastiek. Hè? Om een beetje lenig te blijven, om niet zo stijf te worden. Als je nog kunt, elke dag gaan wandelen, en je armen en je benen bewegen. Misschien gaat u op zo'n ouderengymnastiek, dat de boel wat soepel blijft. Kijk, en dat bedoelt Paulus hier. Het is een oefening tot godzaligheid. Alles moet soepel blijven. Dat geestelijke leven en dan niet van eigen kracht verwachten, hoewel alles van ons gevraagd wordt, maar van de Heere en van zijn geest alles verwachten. Gemeenschapsleven met hem, het leven dat vol is van de Heere, om ons vast te klampen aan Christus. Dan denk ik nog wel even aan die mooie allegorie, Johannes 15, ik ben de wijnstok en de ranken. zonder mij kunt gij niets doen. He? Dus die afhankelijkheid van de Heer Jezus. Dat opzien tot hem. Het kan niet anders als we hem lief hebben. We hebben daar vanmiddag ook van gehoord. Alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Die zullen straks met Nicodemus die kroon der rechtvaardigheid en met Paulus ontvangen. Alle die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Dan begeren we ook voor hem te leven en tot zijn eer te leven. Oefent u daarin om hem al meer onderworpen te zijn. En dat met een gewillige liefde. Gewen u aan de Heere. Doet aan de Heere Jezus Christus. En wordt krachtig in de sterkte zijner macht. Hoe zul je daar nou in oefenen? Hoe zul je daar nou mee bezig zijn? Daar zijn de middelen voor die God ons aanreikt. In de eerste plaats zijn woord. Straks over te zingen uit Psalm 119. Nou, daar vind je nou iemand in het Oude Testament die zich oefent in de godzaligheid. He? Ik haalde net al aan, hoe lief heb ik uw wetten in betracht in de ganse dag. Maar dan bid ook die psalmist steeds, Heere, verwijd mijn hart. Dan zal ik het pad van uw geboden lopen. Schenk mij uw heilige geest. Open mijn hart. Hij heeft die inzetting en rechten van de Heere lief. Heel dat woord van God in zijn vermaning, in zijn bedreiging, in zijn beloften. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Heel dat woord is vol van de beloften van God. Voor dit en voor het toekomende leven. Voor degene die zich oefenen in de godzaligheid. Daar heb je nou het leven uit het woord. En dat zal ook bij Nicodemus het geval geweest zijn. Toen die nieuw geboren werd. Toen kwam er al meer een leven uit Christus. Een leven uit het woord van God. Eerst was hij een fariseer. Die het met zijn eigen werken wel kon stellen, maar toen werd hij voor de eis van de wedergeboorte gesteld. En zegt Petrus, als je als een nieuwgeboren kind bent, dan zul je begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. Als je nou opnieuw geboren bent, hè, dat nieuwe leven uit de Heer mag ontvangen door zijn woord en geest, dan verlang je ook al meer naar het woord van God om daarin bezig te zijn. Verlangen naar de redelijke onvervalste melk, dat is Gods woord. Zoals een klein kind niet zonder de melk van moeder kan, zo kan een kind van de Heere niet zonder het woord van God. Daarin ademt hij op, daar leeft hij uit. De begeerte naar het woord van God zal er zijn, die redelijke onvervalste melk. Alle middelen te baat nemen, wat is dat mooi. Ik hoorde wel eens in sommige wijken waar ik bezoekwerk mag doen, hoe dat de mensen dat ook op prijs stellen, dat er in de week ook dikwijls nog wat is, dat ze via de kerktelefoon kunnen luisteren, hè, naar een bijbelkring, of wat dan ook, of een lezing, of een preek lezen, dat ze ook weer dat woord van God mogen horen. Kijk, de ongelovigen, die zijn bezig met hun dingen. En wat hebben ze daar niet veel voor over? Denk er even aan de sportslui. Hoe dat ze zich onthouden in alles, om maar een krans te ontvangen. Zullen wij er niet alles doen om die onverwelkelijke krans te mogen ontvangen? Om ons te oefenen in die godzaligheid. Het woord van God en ook de prediking van het woord zal ons daartoe handreiking geven. Kijk, het gaat in de prediking van het woord niet alleen over hoe dat de mens bekeerd wordt en de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is wel de kern van het evangelie, maar het gaat ook over het leven van de heiliging. De vernieuwing van ons hart, de praktijk der godzaligheid. Dat komt ook in de brieven steeds ook wel naar voren. En het tweede, waarop we willen wijzen, dat het eerste is het woord van God, het tweede is het gebed. Het gebed steeds maar weer tot de Heere, Heere, leid mij en leer mij. Zend uw licht en waarheid, dat die mij geleiden. Want immers, in ons is geen kracht, zegt Jozefat ergens. En dat kun je dan lezen in 2 Kronieken 20. Dan komen er drie vijandelijke legermachten aanzetten. Ammonieten, Moabieten en het gebergte van Seir. Dat zijn de Edomieten. En zelf heeft hij maar een klein legertje. Hoe moet dat? Maar dan zegt Jozefat, onze ogen zijn op u. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. Nou, dan moet je eens even denken aan die menigte van vijanden die Gods kinderen hebben. Denk eens aan de duivel. Die wil maar Gods kind aftrekken van de Here en van de gemeenschap met de Heer Jezus. En je hebt er soms helemaal geen erg in. En ineens dan lig je neer, word je meegesleept door de duivel. En bedenk je van de oude mens, die zich nooit wil buigen voor God, die in zichzelf vijandschap oefent tegenover Christus, die niet van genade wil leven. Daarom het gebed ook nodig om achter de Heer Jezus aan te mogen komen. Om achter hem de godzaligheid te mogen beoefenen. Die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. En wat denk je van die andere vijand, de wereld? De wereld zegt, doe met ons mee. Of daar nou jong bent of ouder. He, ook een ouder mens kan ook vol zijn met wereldse dingen alleen. En de wereld zegt, pluk de dag, haal eruit wat eruit te halen is. Maar Gods woord zegt, wend u tot de Here in het gebed. Want van hem zal alle hulp komen. De gemeenschap met de Heer Jezus, ja, lezen van de Heer Jezus zelf, dat hij dikwijls de eenzaamheid opzocht om de Heere te bidden. Hij was in zware strijd en bad ernstiger en heeft toen gebeden, smekingen tot God geofferd met sterke roeping en tranen. Het gelovige gebed is nodig om bekwaamheid om dit leven te leven. We zeiden u al, er zijn vele vijanden. We hebben te waken in het gebed. Er zijn ook gebedstijden. Je leest het ook in de Bijbel. Hè? 'S morgens, 's middags, 's avonds. Van Daniel, van David in Psalm 55. De tijd ervoor nemen. We zijn zo gehaast om de tijd ervoor nemen om je af te zonderen. Maar ook wel ben je druk bezig. We hebben net in het begin van de middag gehoord. Vroeger was het die schoonmaaktijd en de vrouwen en de mannen, als je nog kunt, heb je allemaal zo nog je werk. Maar ook onder je werk mag je bidden tot God. Denk u maar aan Nehemia, toen hij voor koning Artaxasta stond. En dan ziet die koning aan het gezicht van Nehemia dat hij niet zo'n plezier in zijn werk heeft. Waar kijk je toch bedroefd? Waar kijk je treurig? En dan zegt Nehemia, omdat de stad Jeruzalem verwoest is. En zegt de koning tot Nehemia, wat wil je dan? En dan lees je, toen bad ik tot God in de hemel. Inmiddels zat, toen die koning het aan hem vroeg, toen zond hij een gebed naar de hemel. Heere, wilt u nou een weg openen? En dan mag hij dat zeggen om naar Jeruzalem te gaan. Om die stad weer te herbouwen. Ja, dat leven der godzaligheid, het leven met God. De dagelijkse omgang met God. En dan wil ik tenslotte zomaar een boekje voorhouden. Dat is van Matthew Henry. En daar staat boven aanwijzingen voor de dagelijkse omgang met God. Je zou kunnen zeggen, de oefening van de godzaligheid. Het leven met God. En u kent Matthew Henry wel. Dat is de bekende Bijbelverklaarder. En ik zeg het tegen mijn kinderen, koop ook zo'n verklaring als je hem nog niet hebt, hè, die twee nieuwe delen. Kortom, de predikanten gebruiken die ook, Matthew Henry. Misschien hebt u hem zelf ook in huis. Maar die heeft ook hele mooie dingen geschreven over die praktijk van de godzaligheid. Hij heeft daar in Londen over gepreekt. De dagelijkse omgang met God. Dan zegt hij, hoe begin je nou de dag? Niet dadelijk aan je werk beginnen, maar eerst je knieën buigen. Eerst je knieën buigen. Des morgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Des morgens zal ik mijn gebed tot u richten en tot u op. En tot u opzien. Je hart uitstorten voor de Heere. Hem danken dat je nog gespaard bent. Hem vragen, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Geef u mij dat leven met u te kennen en te beleven. Hem bij zijn namen te noemen, te overdenken zijn liefelijkheid en zijn barmhartigheid, zegt Matthew Henry. Maar hij zegt ook, de hele dag door dat leven met God te te mogen beoefenen. En dan haalt hij aan Psalm 25. En David was die koning. En die had ook een druk leven. Hè? We zeggen nou, we hebben het allemaal zo druk en ik heb geen tijd. Die was koning. Maar dan zegt hij in Psalm 25. U verwacht ik de ganse dag. Hij verwacht de Heere de ganse dag. Dat hij met de Heere wil leven. Met de Heere wil omgaan. Net als een knecht die op zijn meester wacht. En let op zijn aanwijzingen. Dat we zo zullen letten op de Heere. Wat hij ons voorhoudt. Wat hij ons aanwijst. Hoe we ons leven zullen inrichten. Maar ook, zegt Matthew Henry, 's avonds. Als we naar bed gaan. Onze knieën buigen. Als we niet meer kunnen. Dat is niet het belangrijkste. Maar om te spreken met dat apocryfe gebed van Manasse. Om de knieën van ons hart te mogen buigen. Onze zonden te belijden. En dat we weer vrede met God mogen ontvangen. Als we de zonden neerleggen voor de troon van Gods genade. Dat moet naar recht een troon van gericht zijn. Maar door de Heer Jezus een troon van genade. Onze zonden belijden. En dat we weer vrede met God mogen krijgen. Voor zichzelf en voor het personeel. Bewaring om de zonde. Hij vroeg om een leven met God. Daar bracht hij zijn personeel voor Gods aangezicht. Daar besprak hij met God de zorg en de moeite van allen die hem toevertrouwd waren. Die kamer, die noemde hij zijn gebedscentrale. In ons leven dient er ook zo'n plaatsje van afzondering te zijn. De Heer Jezus zei dat ook, hè. Ga in de stilte. En doe de deur achter u dicht. En zoek Gods aangezicht. Om in de naam van de Heer Jezus Christus te bidden. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, Heere. Dat dat leven van de Godzaligheid mag kennen. En ook daarin mag oefenen. Opdat ik straks u in volkomenheid zal mogen zien en u de lof mag toebrengen. Ik dank u. We gaan nu nog zingen van die Psalm 119, die ook zo duidelijk naar voren brengt het leven van de Godzaligheid. En zullen we daar dan van zingen het eerste en het tweede vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Psalm 119, vers 1 en 2.
Maar zijn een gang bestiet naar zeren wetten. Gij grote God die ons bevelen geeft. Gij eist dat wat U wordt gestadig letten. En dat ons hart aan uw wil verkleeft. Geduriglijk op u.
Dan heb je ook de gelegenheid om een vraag te stellen. Het kan en mag. Toen niet per se natuurlijk. Maar we hebben nog even tijd, hebben we begrepen van de voorzitter.
Ja, de beperkingen is ook niet de afspraak van ons leven. Maar de gemiddelde leeftijd die is ver hoger geworden dan voorheen.
Ja.
Maar de geestelijke afspraak, onder die ook zo vaak rondom je heen, kom je in verpleegheid, dan is het met de handen te tasten.
Nou.
Is het daarom ook een zaak voor ons om dagelijks tot God
onze wet
om tot Gods eer te mogen leven, maar ook om tot zijn eer te mogen
zijn. Zeker, ja. Dus de vraag, ja precies, ja dat dacht ik al, ja. De vraag wordt gesteld dus van, of de opmerking is gemaakt van, het gaat om het leven met God, zijn gemeenschap, de afhankelijkheid van hem, het gebedsleven. Bij het ouder worden wordt alles minder. Maar ook kan natuurlijk onze verstandelijke vermogens minder worden. En dat ook gezegd wordt hoe belangrijk het is niet alleen tot Gods eer te leven, maar ook tot Gods eer te mogen sterven. Maar dan mag ik misschien ook een vraag aan koppelen. Als iemand nou die verstandelijke vermogens geheel of gedeeltelijk kwijt is. En het is toch een kind van God. Dan zul je dat niet zo kunnen merken dat het Gods eer sterft, of hoe?
Nou, dat zeg ik niet juist al niet.
Nee, nou.
Ik heb een aantal jaren in de Samaritaan rondgelopen. En ik heb er bijzonder van dat om geholpen te worden, ja, niet één keer, maar wel een paar keer. Maar om te stellen over tijd, om God vrezen en mensen, die vloekten.
Ja, ik weet het, ja.
Ik ontken nu Gods genade, waar die is, dat leeft niet.
Ja.
De Heer verliest er niet een uit zijn handen. Maar dat was voor mij toch wel de les. Want als wij onze vermogens niet meer onder controle hebben, dan komt er uit wat er in zit.
Precies, ja, ja.
We zijn allemaal hetzelfde.
Ja.
En van welke vragen is het niet nodig om ook dagelijks te bidden om op zeer te mogen zijn.
Ja.
En dan gaan ze al, dat antwoord op de leiding te zien. Dat weet de Heer wel.
Ja. Maar u bedoelt ook misschien met die opmerking van dat we ook daarvoor bewaard zouden worden. Ja, zeker, ja. Nou. Ja, dat ben ik volkomen met u eens, ja. Ja, ja zeker, ja. Dus dat het zo erg is als ook een kind van God zijn verstandelijke vermogens is kwijtgeraakt en hij zal tot vloeken overgaan. Dat het inderdaad door je ziel snijdt. En dat we daarom mogen bidden ook aan de Heere, ja, dat dat leven der godzaligheid nu reeds mogen kennen. En daar hangt aan vast het leven. Leven tot zijn eer. En dan kan hij zonder gemeenschap met Christus, zonder mij kunt je niets doen. Maar dat de Heer ons ook zou geven dat we tot zijn eer mogen sterven. Dat de Heer ons bewaren zou voor dat erge in de afbraak van het lichaam, maar ook in de afbraak van de verstandelijke vermogens. Ja, dan komt er inderdaad uit wat erin zit. Ik heb het ook wel eens meegemaakt in een gemeente dan, en een vrouw ook die dan hele nare, lelijke taal uitsloeg. En dan kon het wel eens veranderen als je dan begon met bepaalde psalmversjes. Hè? Psalmversjes, en dan raakte je weer een snaar, als het ware, hè, van het vroegere leven, dat dan toch weer dat boven kwam en dat ze mee ging spreken of mee ging zingen. Maar het is inderdaad wel heel belangrijk dat, ja, dat er ook een getuigenis nog uit zou mogen gaan van het sterven ook. Ja.
Want als ze voor ons niet meer bereikbaar zijn, maar wat u zegt, met een bekende psalmlezer of een bekende tekst, dan mag de genade wel weer even opzetten.
Ja, ja.
Mag er, voor dat moment, ja, de Heer toch wel weer welgemaakt worden, maar die andere tijden kunnen we ook.
Oh ja, nou hè. Ja, zeker, nou. Daarom moet u maar niet wachten, hè, nooit uitstellen ook als het daarover gaat. Zoek uw schepper in de jongenschap, maar ook nu we nog betrekkelijk gezond mogen zijn, misschien wat minder gezond, maar nu we nog over onze verstandelijke vermogens beschikken, om toch de Heere te zoeken. Hè? Psalm 119, en het leven der godzaligheid te mogen kennen en ook te mogen vragen, knoop ik graag bij de opmerking van u aan, dat we ook dan tot Gods eer mogen sterven. Nog iemand? Snel. Oh, kijk eens. Eerst dames, zeg maar, die we horen zeggen. Hè? Ik hoorde hem zeggen. Ja? Ja. Nou, zeker. Ja, zeker. We moeten nooit maar te min denken inderdaad over de Satan, over de duivel. He, die heeft toch een geweldige macht, die had rond, dat is een briesende leeuw, als een engel des lichts, die zal nog zijn prooi proberen weer terug te halen. He, van nature behoren wij die Satan toe, en als iemand een kind van God is geworden, van Christus is geworden, dan zal die Satan alles proberen, he, door verleidingen, door verzoekingen, maar ook door zulke dingen, om weer terug te halen. Maar inderdaad, wat ook gezegd is, God bewaart de zijne, hè. Ze zijn in zijn handpalmen gegraveerd. Daar kunnen ze niet uit. He, dus door alles heen is hij toch de almachtige en de getrouwe. Ja.
Is het niet zo dat het leven vanuit godzaligheid in deze tijd toch minder gevonden wordt dan in de tijd die daar achter ons ligt?
Ja.
Kunt u daar ook redenen voor aangeven?
Ja. Nou, ik ben zelf afkomstig uit Sliedrecht en het Baggerdorp. En onlangs is er een boekje verschenen, dat heet Eén van Hart en Eén van Geest. Ik geloof dat de titel zo is. En het gaat over vroegere godskinderen. Ik heb ze zelf ook niet gekend. Dat is al voor mijn tijd geweest. Dat is dan uitgegeven. Het is ook zo'n boek van Zoete Banden die mij binden, ook verschenen uit de Abbessewaard. Doen hier iedereen zelf knikken. Waar je dat zo tegenkomt, en ik heb die mensen ook gezien en wel gekend, en er leven nog sommige van die mensen die zo kennelijk dat leven met de Heer mochten kennen. En wordt dat nou niet minder gevonden in onze tijd? Het is niet helemaal weg, hè? En er zullen gelukkig ook mensen zijn die de Heer mogen vrezen, maar het ligt dikwijls zo bedekt. Hè? En hoe komt dat nou? Als je dan leest van China bijvoorbeeld, hè? Of andere landen waar het evangelie onder druk verkondigd wordt en waar mensen tot geloof komen, daar bloeit soms een hele getuigenis naar voren, tot eer van God. En hoe komt dat nou? Ja, aan de ene kant, je kunt natuurlijk alles op de materialistische levenssfeer gooien, en daar worden we allemaal meer en meer om meegesleept. Ja, hoe komt dat nou? Aan de ene kant is God dus vrij machtig. Hij kan gaan en komen met zijn geest wanneer hij wil. Maar aan de andere kant ligt er de verantwoordelijkheid bij ons. Als het nog zo klein is, die discipelen vroegen, vermeerder ons geloof. Als er nog iets van het geestelijk leven mag zijn door genade, zullen we ook zoeken naar vermeerdering. Om tot vastheid te mogen komen. Tot verzekering van het geloof. Dan zal er ook meer openbaar komen. We zullen ook gemakkelijker erover spreken. Onze naasten zoeken te winnen voor Christus. Wat is de oorzaak? Ja, geestelijk ingezonkenheid. We kunnen de Heer niet de schuld geven. Hè? Nee. We kunnen natuurlijk zeggen, ja, die en die omstandigheden. Maar de schuld ligt al bij ons. Niet bij de Heer, want hij is dezelfde. En de geest is ook dezelfde. Hè? En de geest is ook een geest van volheid. Ja, dus we hebben ook het gebed maar nodig om de Heilige Geest. Maar inderdaad kunnen we wel eens jaloers op worden als je een boek leest als Zoek de banden die mij binden. Dat zijn ook mensen uit Albers Waard en nu dat boekje van Gods kinderen uit Sliedrecht, uit vorige tijden. Dan ligt het bij die mensen dikwijls zo duidelijk. Hè? En dat ze zo vast mogen weten wie ze toebehoren. Ja, daar moeten we echt ook naar staan. Hè? En naar zoeken. Dan moeten we denk ik gaan stoppen. Hè? Ja. Nou, fijn dat er zo nog wat vragen kwamen. En ik hoop dat u toch mee mag nemen. En ook degene die met de kerktelefoon met ons verbonden waren. Wat vanmiddag door dominee Gielen en door mij uit het woord van God naar voren is gebracht. Goed, dan gaan we nu samen zingen, Psalm 36. En daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods berg en wat er verder volgt. Psalm 36, vers 2. Wij zullen samen u, de Heere, danken. O God in de hemel, ja, u bent de levensbron. Van u kan alles komen en gij wilt ook alles schenken. Bij ons is het niet, Heere. Geen leven van godzaligheid. Dat zijn we verspeeld. We hebben u de rug toegekeerd. Maar u openbaart die godzaligheid in Christus. In het leven met hem. De verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in hem. En aan het leven met hem. Als we met hem verbonden worden door het ware geloof. Als we onszelf gaan kennen, Heere, als een brok goddeloosheid. In ons geen godzaligheid. Maar alles uit Christus. De wijnstok. Dat we uit hem mogen leven. Uit hem leren putten. Wilt u dat leven schenken, Heere, voor het eerst? Maar ook wilt gij het meerder maken. O, uw kinderen kunnen we naar verlangen. Om u meer en meer te mogen kennen. Om meer en meer te sterven aan al het onze. Om meer en meer de zonde te haten en te vlieden. Om al meer u te mogen kennen en de vreugde die in u is. In Christus. De vrede door zijn dierbaar bloed. De leiding door de Heilige Geest. Het leven der godzaligheid te mogen beoefenen. Daar moeten we in geoefend worden, Heere. Wilt gij onszelf de middelen maar aanreiken. Uw woord, de Heilige Geest, het gebed. Gedenk, zo de commissie van het bejaardenwerk. Wilt u alle ouderen die hier waren zegenen, Heere, ook al degenen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Gedenk de predikanten, ook dominee Voets die vandaag jarig zijn mag. Wees ons allen zo nabij. Breng ons behouden thuis. En ook als we alleen thuis komen, wilt u ons dan in het bijzonder ook nabij zijn. Dat we allen en zij en wij allen alles bij u mogen zoeken. U bent de levensbron. Heb dank voor deze middag, o God. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. Zegent u het goede wat vanmiddag gesproken is uit uw woord, tot eer van uw naam en tot zegen van onze zielen. Om Jezus wil vragen wij u dat. Amen.
Ik denk dat ik namens u allen mag spreken om dominee Boer hartelijk te danken dat hij ten eerste in ons midden wilde zijn, maar ook met datgene wat naar voren gebracht is aangaande de godzaligheid. En ik hoop dat u duidelijk de oefening ter hand mag nemen, of in ieder geval vanuit het woord u laat oefenen door het werk van de Heilige Geest. U was ook een aandachtig gehoor. Dat is ook fijn als je mag spreken en er is zo'n aandachtig gehoor. Dus de wisselwerking was daarin ook merkbaar. Dominee Boer, hartelijk bedankt. Het is geen blijk van waardering, maar voor u.
Hartelijk dank.
Meneer Van Horen, u ook hartelijk bedankt. En u allen bedankt voor uw aanwezigheid. En wel thuis. En weer graag tot de volgende keer. Tot ziens.